Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zeer recent, van 31 januari tot en met 5 februari, dat heeft u ondertussen ook al vernomen, is Paus Franciscus op het Afrikaanse continent geweest voor de apostolische reis naar de Democratische Republiek van Congo en naar Zuid-Soedan. Het tweede deel van de reis naar Zuid-Soedan in samenwerking, zeg maar, en vergezeld door aartsbisschop Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, de leider van de Anglicaanse kerk en ook met de moderator van de algemene vergadering, zeg maar, van de Schotse kerk. En zij zijn naar Zuid-Soedan getrokken in een soort van vredesmissie, zeg maar, om dus in naam van de christelijke denominaties om vrede te vragen aan God. En als een signaal aan de autoriteiten dat de christelijke denominaties samenwerken. We gaan vandaag verder kijken naar de apostolische reis in de Democratische Republiek van Congo. Daar hebben we nog één belangrijke toespraak. We hebben toespraken gehad tot onder andere de catechisten, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, priesters, diakens en seminaristen. En dan werden de bisschoppen eigenlijk apart aangesproken. En dat is een beetje anders, omwille van het feit dat in vorige apostolische reizen werden de bisschoppen meestal op zo'n gelegenheid, een samenkomst in de kathedraal bijvoorbeeld, ingesloten. Maar we zouden kunnen zeggen dat Paus Franciscus toch een bijzondere boodschap ook had voor de bisschoppen van Congo. En daar gaan we ook zeker naar luisteren. In een tweede deel van het programma staan we dan verder stil bij de eerste toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven in Juba, in Zuid-Soedan. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst luisteren naar Paus Franciscus in zijn toespraak gericht tot de bisschoppen in Kinshasa, in de Democratische Republiek van Congo.
Sono contento di incontrarvi e vi ringrazio di cuore per la calorosa accoglienza. Grazie, Monsignor Utembi Tapa, per il saluto che mi ha rivolto e per avervi dato voce con le sue parole.
Ik ben blij u te ontmoeten en ik dank u hartelijk voor uw warme welkom. Ik dank aartsbisschop Utembi Tapa voor zijn begroeting aan mij en voor het feit dat hij u met zijn woorden een stem heeft gegeven. Ik ben u dankbaar voor de manier waarop u moedig de troost van de Heer verkondigt terwijl u te midden tussen de mensen wandelt en hun werk en hoop deelt. Het was goed voor mij om deze dagen door te brengen in uw land, dat met zijn grote woud het groene hart van Afrika vormt, een long voor de hele wereld. Het belang van dit ecologisch erfgoed herinnert ons eraan dat wij geroepen zijn de schoonheid van de schepping te bewaken en haar te verdedigen tegen de wonden veroorzaakt door roofzuchtig egoïsme. Maar deze immense uitgestrektheid van groen, die jullie woud is, is ook een beeld dat spreekt tot ons christelijke leven. Als kerk moeten wij de zuivere lucht van het evangelie inademen, de vervuilde lucht van de wereldsheid verjagen, het jonge hart van het geloof bewaken. Zo stel ik mij de Afrikaanse kerk voor en zo zie ik deze Congolese kerk. Een jonge, dynamische, vreugdevolle kerk, bezield door missionair verlangen, door de verkondiging dat God van ons houdt en dat Jezus de Heer is. Uw kerk is aanwezig in de concrete geschiedenis van dit volk, diep geworteld in de werkelijkheid, een protagonist van de naastenliefde. Een gemeenschap die in staat is met haar enthousiasme aan te trekken en door te geven. En daarom, net zoals uw wouden, met zoveel zuurstof. Dank u, want u bent een long die de universele kerk adem geeft. Het is niet goed om een paragraaf te beginnen met het woord helaas, maar ik moet het toch doen. Helaas weet ik dat de christelijke gemeenschap van dit land ook een ander gezicht heeft. Je jonge, heldere en mooie gezicht is inderdaad doorgroefd door pijn en vermoeidheid, soms getekend door angst en ontmoediging. Het is het gezicht van een kerk die lijdt voor haar volk. Het is een hart waarin het leven van het volk met zijn vreugden en beproevingen siddert. Het is een kerk die een zichtbaar teken is van Christus, die zelfs vandaag wordt verworpen, veroordeeld en veracht in de vele gekruisigden van de wereld, waarover wij wenen met onze eigen tranen. Het is een kerk die, zoals Jezus, ook de tranen van de mensen wil drogen door zich ertoe te verbinden de materiële en geestelijke wonden van de mensen op zich te nemen en het levende en genezende water van Christus zijde over hen te laten stromen. Met u, broeders, zie ik Jezus lijden in de geschiedenis van dit volk, het gekruisigde volk, het onderdrukte volk, geschokt door een geweld dat het niet spaart, getekend door onschuldige pijn, gedwongen te leven met het troebele water van de corruptie en onrecht dat de samenleving vervuilt, en te lijden onder de armoede van zoveel van zijn kinderen. Maar ik zie tegelijkertijd een volk dat de hoop niet heeft verloren, dat enthousiast het geloof omarmt en naar zijn herders omziet en dat zich tot de Heer weet te wenden en zich aan zijn handen toevertrouwt, zodat de vrede waarnaar het hunkert, verstikt door uitbuiting, partijdig egoïsme, het vergif van conflicten en gemanipuleerde waarheden, eindelijk kan komen als een geschenk van boven. Men vraagt zich af, hoe kan men in deze situatie het ambt uitoefenen, denkend aan u, herders van Gods heilige volk? Kwam het verhaal van Jeremia in mij op. Een profeet die geroepen was zijn zending te leven in een dramatische tijd in de geschiedenis van Israël, te midden van onrecht en gruwelen en lijden. Hij heeft zijn leven lang verkondigd dat God zijn volk nooit in de steek laat en plannen voor vrede voortbrengt, zelfs in situaties die verloren en onherstelbaar lijken. Maar deze troostende geloofsverkondiging beleefde Jeremia eerst in zijn eigen persoon. Hij ervoer eerst Gods nabijheid. Alleen zo kon hij anderen een moedige profetie van hoop brengen. Uw bisschoppelijk ambt leeft ook tussen deze twee dimensies waarover ik u wil toespreken: de nabijheid van God en de profetie voor het volk. Allereerst wil ik u zeggen, laat u raken en troosten door Gods nabijheid. Hij is dicht bij ons. Het eerste woord dat de Heer tot Jeremia richt is dit: voordat ik u in de schoot van uw moeder vormde, kende ik u. Het is een liefdesverklaring die God in het hart van ieder van ons schrijft, die niemand kan uitwissen en die te midden van de stormen van het leven een bron van troost wordt. Voor ons, die de roeping hebben ontvangen om herders te zijn van het volk van God, is het belangrijk om te bouwen op deze nabijheid van de Heer, ons structurerend in gebed, urenlang staande voor Hem. Enkel zo brengen wij de mensen die ons zijn toevertrouwd dichter bij de goede herder en alleen zo worden wij werkelijk herders, want zonder Hem kunnen wij niets doen. We zouden ondernemers zijn, meesters, maar niet met de roeping van de Heer. Zonder Hem kunnen wij niets. Laat het niet gebeuren dat wij onszelf als onafhankelijk beschouwen. Laat staan dat we in het bisschopsambt de mogelijkheid zien om maatschappelijke posities te beklimmen en macht uit te oefenen. Die lelijke geest van carrierisme en vooral dat de geest van wereldsheid niet binnendringt, die ons het ambt doet interpreteren volgens de criteria van onze eigen winstgevende belangen, die ons koud en afstandelijk maken in het beheren van wat ons is toevertrouwd, die ons ertoe brengt de rol te dienen, de rol om te dienen, overnemen in plaats van anderen te dienen, ons niet langer te bekommeren om de onmisbare relatie, de nederige en dagelijkse van het gebed. Laten we niet vergeten dat wereldsheid het ergste is wat de kerk kan overkomen. Ik ben altijd geraakt door het einde van het boek van kardinaal de Lubac over de kerk. De laatste 3-4 bladzijden waar hij zegt: geestelijke wereldsheid is het ergste dat kan gebeuren. Nog erger dan het tijdperk van wereldse pausen. Het is erger. En de wereldsheid ligt altijd op de loer. Laten we dus oppassen. Dierbare broeders bisschoppen, laten we dicht bij de Heer staan om zijn geloofwaardige getuigen en woordvoerders te zijn van zijn liefde voor de mensen. Via ons wil Hij hen zalven met de olie van troost en hoop. Jullie zijn de stem waarmee God tegen de Congolezen wil zeggen: jullie zijn een volk dat gewijd is aan de Heer, jullie God, zoals in het boek Deuteronomium. De verkondiging van het evangelie, de bezieling van het pastorale leven, de leiding van het volk, mogen niet worden opgelost in principes die ver afstaan van de realiteit van het dagdagelijkse leven, maar moeten de wonden raken en de goddelijke nabijheid meedelen, opdat het volk zijn waardigheid als kind van God ontdekt en leert met opgeheven hoofd te wandelen, zonder het hoofd te laten zakken tegenover vernedering en verdrukking. Door u heeft dit volk de genade om woorden te horen als die welke de Heer tot Jeremia sprak: u bent een gezegend volk. Voordat ik u in de schoot van uw moeder vormde, heb ik aan u gedacht, u gekend, u bemind. Als wij de nabijheid van God cultiveren, zullen wij naar de mensen toe bewogen zijn en altijd medelijden hebben met degenen die ons zijn toevertrouwd. Die houding van mededogen, die geen gevoel is, het is een medelijden. Gesterkt door de Heer worden wij op onze beurt instrumenten van troost en verzoening voor anderen, om de wonden te helen van hen die lijden, de pijn te verzachten van hen die rouwen, de armen op te beuren, mensen te bevrijden van zoveel vormen van slavernij en onderdrukking. Met andere woorden, de nabijheid van God maakt profeten voor het volk die in staat zijn het verlossende woord te zaaien in de gewonde geschiedenis van hun eigen land. En om in te gaan op dit tweede punt, profiteren voor het volk, laten we opnieuw kijken naar de ervaring van Jeremia. Nadat hij Gods liefdevolle en troostende woord heeft ontvangen, wordt hij geroepen om een profeet voor de volken te zijn, gezonden om licht te brengen in het duister, om te getuigen in een context van geweld en corruptie. En Jeremia, die het woord van de Heer opneemt, omdat het voor hem vreugde en blijdschap van hart is, beleidt dat ditzelfde woord in hem een onbedwingbare rusteloosheid zaait en hem ertoe brengt anderen de hand te reiken, opdat zij door Gods aanwezigheid worden geraakt. In mijn hart, zo schrijft hij, was er als een brandend vuur, vastgehouden in mijn beenderen. Ik trachtte het te bedwingen, maar ik kon het niet. We kunnen het woord van God dus niet voor onszelf houden. We kunnen de kracht ervan niet bedwingen. Het is een vuur dat onze apathie wegbrandt en in ons het verlangen aanwakkert om degenen die in de duisternis verkeren te verlichten. Het woord van God is een vuur dat van binnen brandt en ons naar buiten toe doet gaan. Dit is onze bisschoppelijke identiteit. Brandend door het woord van God, uitgaand naar het volk van God, met apostolische ijver. Maar zo kunnen we ons afvragen, waarin bestaat deze profetische verkondiging van het woord, deze vurigheid? Wel, tot de profeet Jeremia zegt de Heer, zie, ik leg mijn woorden in uw mond. Zie, vandaag geef ik u gezag over volken en koninkrijken, om te ontwortelen en af te breken, om te vernietigen, om te bouwen en te planten. Het zijn sterke werkwoorden. Eerst ontwortelen, afbreken en tenslotte opbouwen en planten. Het gaat erom mee te werken aan een nieuwe geschiedenis die God wil opbouwen, te midden van een wereld van perversie en onrecht. Ook u bent dus geroepen om uw profetische stem te blijven laten horen, zodat de gewetens zich uitgedaagd weten en ieder een hoofdrolspeler wordt en verantwoordelijk voor een andere toekomst. Daarom moeten we de giftige planten van haat en egoïsme, van wrok en geweld uitroeien. De altaren die gewijd zijn aan geld en corruptie, afbreken, een samenleven opbouwen dat gebaseerd is op rechtvaardigheid, waarheid en vrede. En tenslotte zaden van wedergeboorte planten, zodat het Congo van morgen werkelijk zal zijn waar de Heer van droomt, een gezegend en gelukkig land dat nooit meer verkracht, onderdrukt en bebloed zal worden. Maar laten we voorzichtig zijn. Dit is geen politieke actie. Christelijke profetie wordt belichaamd in vele politieke en sociale acties, maar dit is niet de taak van bisschoppen en van verkondigers in het algemeen. Het gaat om de verkondiging van het woord, om het geweten wakker te schudden, het kwaad aan de kaak te stellen en mensen die in nood verkeren en geen hoop hebben, een hart onder de riem te steken. Troost, troost mijn volk. Die slagzin die terugkeert, is een uitnodiging van de Heer. Troost het volk. Troost, troost mijn volk. Het is een aankondiging die niet alleen uit woorden bestaat, maar uit nabijheid en getuigenis. Nabijheid in de eerste plaats van priesters. Priesters zijn de eerste buren van een bisschop. Luisteren naar pastorale werkers. De synodale geest aanmoedigen om samen te werken. En getuigen, omdat herders in alles geloofwaardig moeten zijn. En in het bijzonder in het cultiveren van de gemeenschap, in het zedelijk leven en in het beheer van de goederen. In die zin is het essentieel te weten hoe harmonie kan worden opgebouwd, zonder op sokkels te gaan staan, zonder hardvochtigheid, maar door het goede voorbeeld te geven in wederzijdse steun en vergeving, door samen te werken als modellen van broederschap, vrede en evangelische eenvoud. Laat het nooit gebeuren dat, terwijl het volk honger lijdt, men van u zegt, die zich niet bekommert, en gaat wie naar zijn eigen akker, die naar zijn eigen zaak. Nee, zaken, alstublieft, laat het uit de wijngaard van de Heer. Een pastoor kan geen zakenman zijn. Dat kan niet. Een herder kan geen zakenman zijn. Wij zijn herders en dienaren van het volk van God. We zijn geen beheerders van dingen. We zijn geen zakenlieden. We zijn herders. Het bestuur van de bisschop moet een herderlijk bestuur zijn. Voor de kudde, in het midden van de kudde, achteraan de kudde. Voor de kudde om de weg te wijzen. In het midden van de kudde te ontmoeten en niet kwijt te raken. Achter de kudde om degene die langzamer gaan te helpen. En ook om de kudde een tijdje met rust te laten en te kijken waar ze weiden vindt. De herder moet zich in deze drie richtingen bewegen. Dierbare broeders en bisschoppen, ik heb met u gedeeld wat ik in mijn hart voelde. De nabijheid van de Heer cultiveren om profetische tekenen te zijn van mededogen voor de mensen. Ik smeek u. De dialoog met God niet te verwaarlozen en het vuur van de profetie niet te laten doven door berekeningen of dubbelzinnigheden met macht, nog door een rustig leven en gewoonte. Tegenover lijdende mensen en onrecht vraagt het evangelie ons onze stem te verheffen. Als we volgens God onze stem verheffen, dan riskeren we het, zo ook een van uw broeders, de eerbiedwaardige dienaar Gods, Monseigneur Christophe Munzihirwa, een moedige herder, profetische stem, die over zijn volk waakte door zijn leven op te offeren. De dag voor zijn dood stuurde hij een boodschap naar iedereen. Wat kunnen wij in deze dagen nog doen? Wel, laten wij standvastig blijven in ons geloof. Laten we erop vertrouwen dat God ons niet in de steek zal laten en dat er ergens een sprankje hoop voor ons zal ontstaan. God zal ons niet in de steek laten als wij ons ertoe verbinden het leven van onze naasten te respecteren, tot welke etnische groep zij ook mogen behoren. De volgende dag werd hij gedood op een stadsplein. Maar zijn zaadje, geplant in dit land, samen met dat van zoveel anderen, zal vrucht dragen. Het is goed om in dankbaarheid terug te denken aan de grote voorgangers die de geschiedenis van uw land en uw kerk hebben getekend. Zij die u evangeliseerden en u voorgingen in het geloof. Broeders, het zijn jullie wortels die jullie sterken in evangelische vurigheid. Ik denk bijvoorbeeld aan het vele goede dat ik heb ontvangen door kardinaal Laurent Monsengo Passigna te kennen. Dierbaren, wees niet bang om profeten van hoop voor het volk te zijn, eensgezinde stemmen van de troost van de Heer, vreugdevolle getuigen en herauten van het evangelie, apostelen van gerechtigheid, Samaritanen van solidariteit, getuigen van barmhartigheid en verzoening, te midden van geweld, dat niet enkel is ontketend door de uitbuiting van de natuurlijke hulpbronnen en etnische en tribale conflicten, maar ook en vooral door de duistere macht van de boze, de vijand van God en de mens, de duivel. Maar laat u nooit ontmoedigen. De gekruisigde is verrezen. Jezus overwint. Ja, heeft de wereld reeds overwonnen. En wil in u schijnen, in uw kostbare werk, in uw vruchtbare brengers van vrede te zijn. Broeders, ik wil u bedanken voor uw dienst, uw pastorale ijver en uw getuigenis. En nu ik aan het einde van deze reis kom, wil ik al mijn dankbaarheid uitspreken aan u en aan degenen die het hier alles hebben voorbereid. U heeft geduld gehad om een jaar te wachten. U bent zo goed en ik dank u daarvoor. U moest twee keer zo hard werken, want de eerste keer ging het bezoek niet door. Maar ik weet dat je genadig bent voor de paus en ik dank u van harte. Volgend jaar viert u het Nationaal Eucharistisch Congres in Lubumbashi. Jezus is werkelijk aanwezig en aan het werk in de Eucharistie. Daar herstelt en geneest Hij, troost en verenigt Hij, verlicht en transformeert Hij. Daar inspireert Hij, ondersteunt Hij en maakt Hij uw dienstwerk effectief. Mogen de aanwezigheid van Jezus, de zachtmoedige en nederige herder, overwinnaar van kwaad en dood, dit grote land veranderen en altijd uw vreugde en uw hoop zijn. Ik zegen u vanuit mijn hart. Ik wil misschien nog één ding toevoegen. Ik heb gezegd, wees genadig. Genade. Altijd vergeven. Wanneer een gelovige tot de biecht komt, dan komt hij om vergeving te vragen. Dan komt hij om de streling van de Vader te ontvangen. En wij zouden dan met een beschuldigende vinger zeggen hoe vaak en hoe. Misschien niet. Vergeven. Altijd. Ja, maar ik weet het niet, want de kerkelijke wet zegt mij. De kerkelijke wet, die moeten wij naleven, want die is belangrijk. Maar het hart van de verkondiger, van de herder, gaat verder dan dat. Riskeer het. Vergeef. Altijd. Altijd vergeven in het sacrament van de verzoening. En zo zul je vergeving zaaien voor de hele samenleving. Ik zegen u vanuit mijn hart. Blijf alstublieft voor mij bidden, want dit ambt is moeilijk, maar ik vertrouw op u. Dank u. De woorden van Paus Franciscus tot de Congolese bisschoppen in Kinshasa in deze laatste toespraak op het grondgebied van de Democratische Republiek van Congo. En die laatste uitspraak is een belangrijke uitspraak ook. Het is niet dat de paus hier oproept om ongehoorzaam te zijn aan het kerkelijke wetboek, maar wel om niet alleen de barmhartigheid toe te passen, maar ook de casuïstiek, om te kijken van zaak tot zaak en bereid zijn om te vergeven. Paus Franciscus die heeft in de loop van zijn pontificaat er altijd alles aan gedaan, zodat de wereld terug het sacrament van de biecht zou mogen leren kennen. En de reden daarom is, heel eenvoudig, omdat wij zondig zijn, omdat wij fouten maken en omdat wij vergeving nodig hebben. En het is door die vergeving te ontvangen van God en de vertroosting in de biecht dat wij kunnen leren om anderen te vergeven. Als de Heer bereid is om mijn fouten te vergeven, dan kan ook ik leren om te vergeven, om anderen te vergeven, zoals we bidden in het Onze Vader. Zometeen gaan we samen met Paus Franciscus het Angelus bidden en dan gaan we nog luisteren naar de toespraak die de Heilige Vader heeft gegeven op het moment dat hij naar Zuid-Soedan is afgereisd. Dat was diezelfde dag nog. Eerst was er een afscheidsceremonie op de internationale luchthaven Ndjili in Kinshasa. En van daaruit is hij vertrokken naar de internationale luchthaven van Juba. Samen dus met aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, en de moderator van de algemene vergadering van de Kerk van Schotland. In de namiddag kwam hij dan aan op de internationale luchthaven, waar een verwelkomingsceremonie is gevolgd. Hij heeft een bezoek gebracht, privébezoek, aan de president van de republiek en ook aan de vicepresidenten. En vervolgens, in de namiddag, om 5:00, volgde een ontmoeting met de autoriteiten, burgerlijke autoriteiten, met de regeringsleiders, met het corps diplomatiek. En heeft hij ook een toespraak gegeven en daar gaan we dan zo meteen naar luisteren. Bidden we eerst samen met de Heilige Vader het Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan verder met het bespreken van de apostolische reis van Paus Franciscus naar de Democratische Republiek van Congo en Zuid-Soedan en zijn dus aan het deeltje van Zuid-Soedan aangekomen. We gaan luisteren naar de toespraak aan de burgerlijke autoriteiten.
Distinte autorità religiose, insigni rappresentanti della società civile.
Meneer de president, dierbare vicepresidenten, leden van de regering, religieuze autoriteiten en burgerlijke vertegenwoordigers. Ik dank u, meneer de president, voor uw woorden. Ik ben blij om in dit land te zijn dat ik in mijn hart draag. Dank u, meneer de president, voor uw verwelkoming. Ik groet u allen hartelijk en via u alle vrouwen en mannen die dit jonge en dierbare land bevolken. Ik kom als een pelgrim van verzoening, met de droom u te vergezellen op uw weg naar vrede. Een weg die moeilijk is, maar niet langer kan worden uitgesteld. En ik ben hier niet alleen gekomen. Want in vrede, zoals in het leven, gaan we samen op weg. Daarom kom ik tot u met twee broeders, de aartsbisschop van Canterbury en de moderator van de Algemene Vergadering van de Kerk van Schotland, die ik dank voor wat zij ons zullen vertellen. We reiken samen onze hand aan u en aan dit volk in de naam van Jezus Christus, de Vredevorst. We zijn namelijk aan deze ecumenische pelgrimage van de vrede begonnen nadat we de roep van een volk hadden gehoord dat met grote waardigheid rouwt om het geweld waaronder het lijdt, om het eeuwige gebrek aan veiligheid, om de armoede die hen treft en om de natuurrampen die woeden. Jaren van oorlogen en conflicten lijken geen einde te kennen. En zelfs recentelijk, gisteren nog, zijn er bittere conflicten geweest, terwijl verzoeningsprocessen verlamd lijken en beloften van vrede onvervuld blijven. Mogen dit uitputtende lijden niet tevergeefs zijn, mogen het geduld en de offers van het Zuid-Soedanese volk, van deze jonge, nederige en moedige mensen, iedereen uitdagen en als zaadjes die leven geven aan de plant in de aarde, spruiten van vrede zien die vruchten dragen. Broeders en zusters, het is het uur van de vrede. Fruit en vegetatie in overvloed hier, dankzij de grote rivier die door het land stroomt. Wat de oude historicus Herodotus zei over Egypte, dat het een geschenk van de Nijl is, geldt ook voor Zuid-Soedan. Waarlijk, zoals hier wordt gezegd, het is een land van grote overvloed. En daarom wil ik mij laten meeslepen door het beeld van de grote rivier die door dit recente, maar ook oude land stroomt. Door de eeuwen heen zijn ontdekkingsreizigers naar dit land gereisd waar we ons bevinden, om de Witte Nijl op te gaan, op zoek naar de bronnen van de langste rivier ter wereld. Het is juist vanuit de zoektocht naar de bronnen van het gemeenschappelijke leven dat ik mijn weg met u wil beginnen. Want dit land, dat zo rijk is aan goeds in de ondergrond, maar vooral in de harten en de geesten van zijn inwoners, moet vandaag weer worden verfrist door frisse, vitale bronnen. Dierbare autoriteiten, u bent deze bronnen, de fonteinen die het gemeenschappelijk leven irrigeren, vaders en moeders van dit jonge land. U bent geroepen om het sociale leven te regenereren als heldere bronnen van welvaart en vrede, want dat is wat de kinderen van Zuid-Soedan nodig hebben. Vaders, geen meesters. Ze hebben gestage stappen van ontwikkeling nodig, geen voortdurende valpartijen. Laat de jaren na de geboorte van het land, gekenmerkt door een gewonde jeugd, plaatsmaken voor een vreedzame groei. Het is tijd. Dierbare autoriteiten, uw kinderen en de geschiedenis zelf zullen u herinneren als u goed hebt gedaan voor deze bevolking die u is toevertrouwd om te dienen. Toekomstige generaties zullen de herinnering aan uw namen eren of uitwissen naar gelang wat u nu doet. Want zoals de rivier zijn bronnen verlaat om zijn loop te beginnen, zo zal de loop van de geschiedenis de vijanden van de vrede achterlaten en glans geven aan hen die zich voor de vrede inzetten. Want, zoals de schrift leert, de man van de vrede zal nakomelingen hebben. Geweld daarentegen zet de loop van de geschiedenis terug. Herodotus zelf merkte de generatiewisselingen op en merkte op dat in de oorlog het niet langer de zonen zijn die de vaders begraven, maar de vaders die de zonen begraven. Opdat dit land niet tot een kerkhof wordt herleid, maar weer een bloeiende tuin wordt, smeek ik u met heel mijn hart een eenvoudig woord aan te nemen. Niet van mij, maar van Christus. Hij sprak het precies uit in een tuin in Gethsemane, toen hij geconfronteerd met een van zijn discipelen, die zijn zwaard gebruikte, zei: genoeg. Meneer de president, vicepresidenten, in naam van God, van de God tot wie we samen in Rome hebben gebeden, van de zachtmoedige en nederige God in wie zoveel mensen van dit dierbare land geloven, het is tijd om te zeggen: genoeg. Zonder gemaar, geen bloedvergieten meer, geen conflicten meer, geen geweld en wederzijdse beschuldigingen aan het adres van diegenen die zich daaraan schuldig maken. De mensen niet meer dorstend naar vrede. Geen vernietiging meer. Het is tijd om te bouwen. Laat de tijd van oorlog achter ons liggen en een tijd van vrede aanbreken. En hierover, meneer de president, komt dat nachtelijke gesprek dat we jaren geleden in Oeganda hebben gehad, mij ter oren. Uw wil tot vrede was daar. Laten we er alstublieft mee doorgaan. En laten wij terugkeren naar het beeld van de rivier, naar het water dat het leven symboliseert. Aan de bronnen van dit land staat een ander woord dat de weg aanduidt die het Zuid-Soedanese volk op 9 juli 2011 is ingeslagen: republiek. Maar wat betekent het om een res publica te zijn? Het betekent dat men zich herkent als publieke realiteit. Dat we zeggen dat men bevestigt dat de staat van iedereen is en dus dat degenen die binnen de staat groter verantwoordelijkheden dragen, die de staat voorzitten of besturen, zich alleen maar in dienst kunnen stellen van het algemeen welzijn. Dit is het doel van macht, de gemeenschap dienen. De verleiding ligt altijd op de loer om het voor eigen belang te gebruiken. En daarom is het niet voldoende om je een republiek te noemen. Het is noodzakelijk er een te zijn. Te beginnen met de primaire goederen. De overvloedige hulpbronnen waarmee God deze aarde heeft gezegend, mogen niet voorbehouden zijn aan enkelen, maar moeten het voorrecht zijn van allen. En plannen voor economisch herstel moeten gepaard gaan met plannen voor een eerlijke verdeling van de rijkdom. Fundamenteel voor het leven van een republiek is de democratische ontwikkeling. Het waarborgt de heilzame scheiding der machten, zodat bijvoorbeeld degenen die recht spreken dit kunnen doen zonder beïnvloed te worden door degenen die wetten maken of regeren. Het veronderstelt ook respect voor de mensenrechten, vastgelegd in de wet en de handhaving daarvan, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. Zonder gerechtigheid is er geen vrede, maar zonder vrijheid is er geen gerechtigheid. Iedere burger moet daarom de mogelijkheid krijgen te beschikken over het unieke en onherhaalbare geschenk van het bestaan met de adequate middelen om het te realiseren. Zoals paus Johannes de 23e het schreef, ieder mens heeft recht op bestaan, op lichamelijke integriteit, op de onmisbare en toereikende middelen voor een waardige levensstandaard. Christus, het vlees geworden woord, heeft ons geleerd dat hoe meer wij ons klein maken, anderen de ruimte geven en elkaar als naaste en broeder verwelkomen, hoe groter wij worden in de ogen van de Heer. De jonge geschiedenis van dit door etnische conflicten verscheurde land moet de mystiek van de ontmoeting, de genade van de saamhorigheid herontdekken, om als één volk op weg te gaan. En ik wil ook hen bedanken voor zij die dat waardevolle werk al doen. Ik denk ook aan de missionarissen die helaas de dood vinden terwijl ze leven zaaien. Laten we hen niet vergeten. Laten we niet vergeten om aan hen te denken en de humanitaire hulpverleners de nodige veiligheid te bieden en hun goede werken de nodige steun te geven, zodat de rivier het goede kan doen blijven stromen. Een grote rivier kan echter ook overstromen en rampen veroorzaken, zoals dit in dit land helaas reeds vaak het geval is. Ik wil dan ook mijn medeleven betuigen en oproepen om passende hulp niet uit te sluiten. Natuurrampen vertellen over een gewonde en verbrijzelde schepping die van een bron van leven kan veranderen in een bedreiging van de dood. Daarom is het noodzakelijk om de door winstbejag veroorzaakte ontbossing te bestrijden. Om ervoor te zorgen dat levenswater niet verandert in levensgevaar, is het essentieel om een rivier te voorzien van adequate dijken. Hetzelfde geldt voor het samenleven van mensen. De komst van wapens moet worden gestopt. De ontwikkeling van een adequaat gezondheidsbeleid, de noodzaak van vitale infrastructuur en de primaire rol van alfabetisering en onderwijs. De enige manier voor de kinderen van dit land om hun toekomst in eigen handen te nemen. Meneer de president, ik heb het pad van de Nijl willen volgen. Ik weet dat sommige van mijn uitingen openhartig en direct waren, maar gelooft u alstublieft dat dit voortkomt uit de genegenheid en bezorgdheid waarmee ik uw zaken volg, samen met de broeders met wie ik hier ben gekomen, een pelgrim van vrede. We hebben deze toespraak een beetje moeten parafraseren. De paus heeft heel sterke dingen gezegd in het bijzijn van de president van Zuid-Soedan. Ja, het was niet makkelijk, denk ik, om het te aanhoren, maar noodzakelijk. Genoeg, heeft de Heilige Vader gezegd. We volgen het verder natuurlijk. In een volgende aflevering gaan we nog verder op weg met paus Franciscus en met aartsbisschop Justin Welby en de moderator van de Schotse Kerk als pelgrims van vrede. En hoort u meer over dat laatste deeltje van de apostolische reis van paus Franciscus in Zuid-Soedan. Van harte dank en graag tot een volgende keer.